Dit is podcast Pallas Athena Special. Een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Knol en samen met collega Maps Kolen spreek ik met onderzoekers over crisis.
Vandaag gaan we het hebben over crisismanagement en bestuurlijke besluitvorming. Vandaag gaan we in gesprek met Arjen Boyn. Welkom Arjen.
Hallo, goedemiddag.
Goedemiddag Arjen. Je bent hoogleraar publieke en openbaar bestuur aan de Universiteit Leiden. En je bent adviseur en partner van Crisisplan, ook in Leiden, waar we vandaag mogen zitten. Dus we zitten vandaag met een mobiele studio bij jou, op jouw, hok. Hoe ben je terechtgekomen in de crisiswereld?
Een verhaal wat voor mijn generatie, denk ik, voor meerdere onderzoekers geldt. Want ik kom, zoals velen, uit de stal van het toenmalige crisisonderzoekteam. Wat geleid werd door Uri Rosenthal. En daaronder had je dan Paul het Hart en Menno van Duin. Die leidden een jonge groep onderzoekers op. En het idee was toen om actieonderzoek te doen. Als er iets gebeurde, dan gingen we er naartoe. En zo moesten we het leren. En dat deden we ernaast. Dat deden allemaal een andere dissertatie. En dat bleek leuker, dat crisisonderzoek, dan het gewone bestuurskundige onderzoek.
Dus, wat is het leuke aan crisisonderzoek?
Toen ik bestuurskundige, want wij waren ook allemaal bestuurskundigen toen. En de bestuurskundigen die zijn geïnteresseerd in de regelmatigheid, de patronen, van elke dag de vuilnis ophalen om zo laat. En dan denk ik, ja, dat is een beetje suf, een beetje saai, maar wel belangrijk. En crisis was ook belangrijk, maar ook nog spannend. Want dan ging het er echt om. Nu moet de overheid echt iets doen. En dat vonden ze moeilijk. Je kon heel goed zien waarom dat moeilijk was. Dus als onderzoeker kon je een bijdrage leveren. Had je ook het gevoel, omdat er niet zoveel waren, van wij kunnen echt door onderzoek kunnen we crisisonderzoek beter maken.
Komen we uitgebreid nog op te spreken. En nu zitten we uiteraard bij Crisisplan. Wat is Crisisplan voor een organisatie?
Crisisplan is een consultancyorganisatie, klein. En mijn collega-partner Werner Overdijk en ik specialiseren ons in het strategisch niveau. Dus in organisaties.
Betekent?
De mensen die de echt belangrijke besluiten nemen. Dat wil niet zeggen dat operationele mensen geen belangrijke besluiten nemen. Laat dat duidelijk zijn. Het zijn andersoortige besluiten. En die zijn meer politiek, meer van de lange termijn. En die mensen die moeten besluit nemen op een andere manier dan operationele mensen besluit te nemen. En daar specialiseren wij ons in.
En dan adviseren jullie aan de voorkant of ook tijdens een crisis?
Voornamelijk aan de voorkant en aan de achterkant. Dus aan de voorkant met trainen, beoefenen, doornemen. Klankgroepachtig. En aan de achterkant dan weer leren vooral. Dus van, er is iets gebeurd, hè. En nu heb je met je organisatie heb je zo'n crisis gemanaged. En dan zijn we minder geïnteresseerd in de evaluatieve kant. Heb je het goed gedaan of niet goed gedaan? Maar meer van, oké, hoe kan het beter? Dus echt de lessen leren.
Nou, ook daar komen we zeker nog uitgebreid op te spreken. Maar laat eens een keer even bij het begin beginnen, eigenlijk de vraag die we iedereen stellen, namelijk:
wat is een crisis?
Ja. Jurg, jij weet dat natuurlijk ook, dat we de rest van de podcast kunnen vullen met crisisdefinities.
Juist.
Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen, maar voor ons is een crisis perceptie, een gedeelde perceptie. Dus mensen, of in een organisatie of in een samenleving, ervaren de sensatie van een urgente dreiging. Hoeft niet de echte dreiging te zijn. Maar ze denken dat het een dreiging is. Dus het is subjectief. En vinden daarom dat de overheid iets moet doen. Het is meestal de overheid of een organisatie. En onder condities van grote onzekerheid. Dus die arme besluitvormers moeten heel snel besluiten nemen. Zoals Mark Rutte dat toen zei. Hè? Met 50% van de informatie moet je alle besluiten nemen. Maar het is vaak helemaal geen 50%. Het is vaak veel minder. En het zijn hele belangrijke besluiten die ook verkeerd uit kunnen pakken. En dan word je vervolgens weer achteraf afgerekend. Nou, dat is voor ons een crisis. Dus dat zijn de situaties. Maar die term wordt op heel veel verschillende manieren gebruikt. En bijvoorbeeld in defensie met crisisoperaties is natuurlijk een totale andere interpretatie van het concept. Dus het is altijd wel belangrijk om inderdaad even vast te stellen waar we het over hebben.
Nou ja, we vragen dit dus daadwerkelijk aan alle onze gesprekspartners in deze podcast over crisis. Omdat we natuurlijk juist de verscheidenheid aan definities ook duidelijk willen maken aan de toehoorders. En ook dus dat op het moment dat je dus verschillende definities van een crisis hanteert, je waarschijnlijk ook een heel andere opvatting hebt van of iets en hoe ver iets een crisis is. Ook hier komen we zeker nog op te spreken. Is het denken over crisis in de laatste decennia veranderd? Want ik was een beetje nog mee, nou, toen waren jullie al halverwege. Het begin in de, je hebt het al genoemd, de beginfase zo'n beetje, jaren 80. En dan jij jaren 90 zo'n beetje erbij gekomen. Ik eind jaren 90 ja. bijgekomen. Ja. Is het denken over crisis veranderd in Nederland? Heel, heel breed, misschien in de wereld?
Nou, ik denk je omschrijving maakt dus wetenschappers een praktijk.
Ja.
Dus laten we met de wetenschap beginnen. Daar, ja, daar is het denken is echt veranderd. Waar vroeger, toen we begonnen, crisis nog steeds werden gezien als een soort episode. Waarin probleemoplossend gehandeld moest worden. Er moest iets gedaan worden en dan loste het op. En dan was het klaar. Kon je het even evalueren en dan ging je verder. Er zijn wetenschappers nu veel meer bezig om crisis te begrijpen als vrijwel permanente optredende fenomenen. Die echt geduid moeten worden, die subjectief van aard moeten zijn, die beïnvloedbaar zijn. En ingebed zijn in de dynamiek van het politieke en het bestuurlijke, maar ook in het maatschappelijke. En dat wil zeggen dat we, ja, we hoeven eigenlijk alleen maar een krant te pakken of naar buiten te kijken en we zien een crisis. En dat betekent niet dat die er is. Dat betekent dat sommige mensen wel zien, andere mensen niet. Dus crisis is zien wij nu wel als een permanent verschijnsel waar bijna vrijwel alle bestuurders mee te maken hebben. Terwijl vroeger was het helemaal niet zo. Dat was alleen politie of een bepaalde dienst. Maar nu hebben alle bestuurders op een of andere manier daar wel mee te maken. Dus de wetenschap.
Dat heeft volgens mij ook behoorlijke gevolgen voor het crisismanagement gekregen dan ook? Of?
In de praktijk is het dus dat steeds meer mensen zich ermee bezig moeten houden. En dus mensen waar vroeger, als je bijvoorbeeld bij het ministerie van Sociale Zaken, daar gaat vroeger natuurlijk, ja, crisis, ja, dat gaat niet over ons. Want dat dachten we aan politie, zwaailichten, mensen in uniformen. En nu met verschijnselen zoals de institutionele crisis, ja, wel bekend, Jurgen. Creeping crisis, langdurige crisis zoals COVID, een grensoverschrijdende crisis die buiten een domein en dan naar binnen komen. Allemaal verschillende type crisis die steeds meer voor lijken te komen. Nou, dat is nog maar de vraag, dat is weer een hele andere discussie. Maar er zijn wel, organisaties nemen het allemaal steeds serieus. Er werken dus steeds meer mensen in crisismanagement.
In hoeverre is crisismanagement geprofessionaliseerd?
Omdat er steeds meer mensen werken, zou je dus denken dat het dan gepaard gaat met professionalisering. En in zekere zin is dat ook wel zo. Dus je hebt allerlei opleidingen intern in de wereld van het openbaar bestuur. Ook steeds meer universiteiten en hogescholen bieden opleidingen aan. Tegelijkertijd is het ook nog wel een beetje, het is niet geaccrediteerd, voor zover ik weet, nauwelijks. Er is niet een soort norm, er is niet een soort beschouwing over wat is nou goed crisismanagement, wat is daarvoor nodig. Het is nog wel een beetje ad hoc allemaal. Zo van, we doen een cursusje dit of een cursusje dat. En dan tegelijkertijd bij het IFV, dus het Instituut voor Fysieke Veiligheid, daar zijn dus opleidingen en die zijn wel professioneel. Dat wordt echt voor de. Maar ja, dat heeft nog wel dan weer, zeg ik, een beetje traditioneel. Van op de rampen, ongevallen hoek. Dus niet de andere verschijningsvormen waar ik het net over had. Maar het is ook wel ingewikkeld om al bij te benen hoor. Dus het is absoluut geen kritiek Dus ik denk dat het een ontwikkeling is, maar dat de wereld van de crisis soms een beetje sneller loopt dan de wereld van de opleidingen. Dus er zit elke keer een been bij en dan gebeurt er wel wat nieuws in dat crisisland. Dus dat is een beetje mijn inschatting.
Dit is natuurlijk wel interessant en dat horen we ook een beetje van onze andere gesprekspartners regelmatig. Namelijk, er schijnt een verschil te zitten, niet alleen tussen de bestuurders. Om te zeggen, je hebt heel veel verschillende bestuurlijke eenheden. Maar ook tussen de bestuurders en, ik zeg maar, de maatschappij. Is dit zo? Is dit zo dat je kunt zeggen van, er bestaat nog steeds het idee dat een crisis top-down zou moeten worden opgelost. Terwijl, laat maar zeggen, heel veel nu gesproken wordt ook over resilience, veerkrachtigheid of dat mensen eigenlijk helemaal nog niet betrokken zijn bij het oplossen van een crisis.
Nou, dat is een interessante vraag, want dat suggereert dat je mensen er altijd bij moet betrekken. En in sommige gevallen is het wel zo, in sommige gevallen is het niet zo. Dus laten we zeggen, bij COVID hebben we gezien dat je het niet zonder de hulp van de burger kan. Dus als je een crisisoperatie inricht, die als het ware dingen uitstort over de bevolking, dat werkt niet. Ja, misschien heel even, maar op de lange duur werkt dat tegen je. Je moet de bevolking er maar bij zien te betrekken. Best ingewikkeld. Nou, denk ik nog steeds, als er een vliegtuigongeluk gebeurt, dat het niet noodzakelijk is om de bevolking daarbij te betrekken. Dan kunnen maar beter de professionals hun werk doen. En ze proberen zo goed mogelijk dat op te lossen. Dus geldt niet voor elke crisis, denk ik. Denk wel weer, als je aan de voorkant denkt, van wat verwachten wij nou eigenlijk van onze overheid? Jij zegt net resilience. Hè? Resilience houdt dus ook in dat mensen zelf iets moeten doen. Dat is dan de andere kant van resilience. Wat is dan de rol van de overheid? Want dan kan de overheid wel weer zeggen, nou ja, weet je, dat is eigenlijk wel een goede strategie, die resilience. Dan hoeven wij niks meer te doen. We zeggen gewoon tegen jullie dat je resilient moet zijn. Maar dat bedoelen we dan ook weer niet met die term, denk ik. Dus het is een samenspel tussen politiek-bestuurlijke autoriteiten en de burger. Is sowieso ingewikkeld nu. Even los van een crisis. Ja, misschien wel door de crisis, maar het is in ieder geval ingewikkeld, die relatie tussen burger en het gezag. En waar vroeger bijna als vanzelfsprekend werd gezegd, nou weet je, het is nu crisis, dus laat het gezag maar even zijn ding doen. Is dat dus helemaal niet meer vanzelfsprekend. En dan geef ik als voorbeeld, want ik denk ik voor de militairen een relevant voorbeeld is, als we denken aan Kabul en Afghanistan, de evacuatie, een enorme crisis natuurlijk, voor Nederland, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar zeker ook voor het ministerie van Defensie. En als je toen zag hoe snel al bijvoorbeeld Tweede Kamerleden zich daar opstorten met allemaal vragen die duidelijk bedoeld waren voor de bühne. En de media super kritisch. En dus mensen ook op social media. Dat is dan niet behulpzaam. Als je probeert met alle macht mensen te redden ergens in een ver land waar je nauwelijks presence hebt. Dus het is een ingewikkeld. Het is een makkelijke vraag, lang verhaal, maar het is echt een ingewikkelde materie.
Learning in crisis en learning from crisis zijn natuurlijk twee bekende kreten ook. En we zien eigenlijk dat dit behoorlijk wordt beïnvloed door dat politieke spel, door dat blame game ook. Hè? Dus het verantwoordelijkheid, wie is nou eigenlijk schuld? Speelt dit hier ook een grote rol, denk je?
Oké, als we beginnen met learning from crisis, dus zeg maar achteraf. Dat is ernstig gepolitiseerd. En dat vind ik wel eens jammer, want leren van een crisis is het slimste wat we kunnen doen. Want je kunt niet wachten tot we in een crisis zitten, bij wijze van spreken. En dan maar het is makkelijker om te leren van andermans fouten. Laat ik het zo zeggen. Maar dan moeten we het ook echt willen leren. Dan moeten mensen meedoen. Daar hebben de OVV en de Onderzoeksraad voor Veiligheid eigenlijk voor opgericht. Uh-huh. Ook daar bespeur ik wel eens een tendentie om toch heel geïnteresseerd te zijn om het publiek te scoren met je onderzoek. En dan worden mensen. De mensen die in een crisis hebben gezeten zijn niet per se geïnteresseerd om op de voorpagina van een krant gefileerd te worden. En als ze die indruk krijgen, dan worden ze een beetje defensief. En als ze denken, waar gaat het nou echt om leren of gaat het om scoren? Dan doe je dan nog mee. Dus leren van crisis is best ingewikkeld. Is sowieso ingewikkeld, hè, leren van een crisis. Om methodologische redenen. Leren in een crisis is om op een andere manier, maar om dezelfde reden ook heel moeilijk. En dat heb je tijdens COVID kunnen zien. Dus tijdens COVID, dan wil je eigenlijk dat de gezaghebbers die respons aansturen, dat ze leren van andere landen bijvoorbeeld. Hey, waarom in Zweden zijn we dit aan het doen? Waarom gaan we niet eens in Zweden kijken waarom? Maar dan merk je dus dat het heel moeilijk is voor politici, als ze zich eenmaal gecommitteerd hebben aan een koers, om dan toch te zeggen, we hebben eens goed nagedacht en geleerd. En misschien was de koers die we hebben gekozen niet de beste. We gaan eens een andere koers proberen. Een beetje zoals een voetbaltrainer zegt, we hebben 3 keer niet gewonnen. We gaan eens met een andere paar spelers proberen. Dat vinden we heel normaal. Maar hier is het dan normaal om maar op dezelfde manier door te gaan. En er zit een soort bijna angst voor, lijkt het, om koers te wijzigen midden in een crisis. Omdat je dan zeg je dus eigenlijk zelf dat je het niet goed gedaan hebt. En dan word je dan weer achter. Dus mensen worden helemaal, raken daar in war van. En die blijven dus maar doordenderen. En vooral bij langdurige crisis kan dat dus tegen je gaan werken. Een korte crisis, Maar wij worden denk ik meer geconfronteerd met die langdurige crisis. Dus dat learning in crisis wordt wel belangrijker.
Nou ja, we zien dit ook bijvoorbeeld met Afghanistan, had je het al genoemd. Maar als je dan ziet ook hoe vaak we onze strategie moesten aanpassen. En hoe lang eigenlijk de crisis duurde. Je zou kunnen zeggen 9-11 is eigenlijk beëindigd pas toen we Afghanistan, toen we Kabul gingen verlaten. Zo lang duurde die crisis. En hoe vaak dan ook het aanpassings- of juist niet-aanpassingsvermogen van verschillende overheden heeft plaatsgevonden, is natuurlijk ook heel duidelijk geworden. Nu zei je net van learning from crisis heeft methodologische problemen. Dit is natuurlijk ook een wetenschapspodcast, dus een beetje wetenschap mag.
Okay.
wat zijn de methodologische uitdagingen om van crisis te leren?
Omdat je normaal gesproken kijk je naar een NS1, hè? Je kijkt naar één casus, die ook nog eens een keer in de verste verte niet representatief is voor de populatie van of van crisis of van dreigingen of hoe je het maar wil zien. Je kijkt bijna altijd naar een unieke casus. En om dan te kijken van, was mijn respons naar de beste of werkte die? Dan wil je dus een causale relatie vaststellen. Dan heb je dus theorie nodig. Kun je echt alleen maar met theorie doen. En in dat evalueren is het altijd heel kort. Moet binnen een hele korte tijd. Dus en gaat de meeste tijd op aan het bij elkaar vegen van facts en figures en wie heeft nou wat gedaan en de tijdslijnen zus en zo. En zijn de mensen die gaan leren, zijn zelden wetenschappers. Dat zijn meestal wel onderzoekers, maar niet mensen die zeg maar de theoretische capaciteit hebben die je nodig hebt om van een uniek geval een gevalideerde les te trekken. En dat verwijt ik die mensen helemaal niet, want ik denk dat dat echt een professie op zich is. Maar die zit een beetje bij de OVV. Maar dat is vaak fysieke crisis. Een instortende brug. Of waar die relaties makkelijker zijn vast te stellen. Omdat een brug is een brug is een brug, zou je kunnen zeggen. Dus dan kan je een populatie creëren. Bij de pandemie hadden we het voordeel dat we veel landen hadden die met dezelfde dreigingen. Dus in die zin is het wel een vrij unieke crisis. Omdat je wel kan leren, makkelijker. En er wordt ook heel veel geleerd. Er is ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek nu. Bijna elk aspect van crisismanagement in de wetenschappelijke journals. Dus dat de aankomende jaren wordt dat een tour de force. Alleen al om dat bij elkaar te vegen en om dan zeg maar de meta-les eruit te halen. Maar het zou wel kunnen. Het is gewoon een dissertatie. En dat kan. Dus daar wordt nu wel geleerd. Maar gewoon een crisis, zoals de evacuatie van Kabul. Waar moeten we dat nou mee vergelijken? Dat is met Vietnam?
Vietnam, ik heb een paar studenten die dat uiteraard doen. Zie je alweer dat het compleet anders is.
Ja, dat is toch heel anders. Het is ongetwijfeld wel dingen hetzelfde, maar het is toch anders. Weet je wel.
Jazeker. Je hebt natuurlijk ook veel meer landen daarbij betrokken bij die evacuaties. Het is een heel ander speelveld op dat moment. Heel andere dynamiek. Dus vandaar. Maar, en daar komen we weer terug. Je hebt al gezegd, nu hebben we verschillende overheden gehad bij de COVID-crisis. verschillende landen andere aanpakken en zo verder, brengt ons terug bij die overheid.
Hoe is de huidige crisismanagement vormgegeven door de overheid?
Dat is, dat lijkt een makkelijke vraag, hè? Maar dan kan je ook alweer heel veel verschillende antwoorden op scoren.
Ja, maar daarom zitten we hier ook bij een professor, hè? Ja, alsjeblieft. Ja.
Kijk, traditioneel was altijd het idee dat je een crisismanagement lokaal moet organiseren, dicht bij de crisis. Dus hè, hier gebeurt wat, hier valt een kraan om. En dan gaan we hier de crisis organiseren, want hier gebeurt dat. Die ga je niet in Den Haag doen of zo, of weet ik waar. En pas als het hier helemaal uit de hand loopt, dan gaan we een niveautje hoger. En dan gaan we, hè, dan gaan we het een beetje... Dat was het idee. En dan gebeurde natuurlijk nooit zo heel veel in Nederland. Dus er was nooit zo heel lang en goed nagedacht over hoe ver moet je nou door kunnen centraliseren, zeg maar. Dus en als je dan hoger kwam, dan noemen ze het al snel coördinatie. Dus als we dat hebben, wat is dan coördinatie eigenlijk? Wie coördineert wat nu precies? En wie doet nou wat? En wie stuurt nou wat aan? Ik denk dat COVID een wake-up call geweest is, omdat de jaren daarvoor in het teken stonden van post-9/11 en terrorisme. Dus heel veel was gericht op, ja, als er een terroristische aanslag is ergens, dan moeten er dingetjes rond, autootjes ronddraaien, en dan moeten we communiceren, moeten dingen plat kunnen leggen, en moeten we intelligence zo. En dat werkte dus niet voor COVID. Want COVID, ja, dat vroeg er helemaal niet om. Het was een anders, veel meer beleidsmatige issues zaten daarin verweven. Die dus een beetje crisis, een beetje beleidsproces, ingewikkeld, complex. En, nou, die veiligheidsregio's, die zijn dus hebben een enorme impuls gekregen. En niet omdat dat in de wet stond of zo, of want die evaluatie hadden we net gehad van de veiligheidsregio, en die hadden we nou net geconstateerd, evaluatie. Ja, die veiligheidsregio's mogen wel zo meer zich gaan opmaken voor grensoverschrijdende crisis bijvoorbeeld. Hè? Dus samenwerken, horizontaal, verticaal, et cetera. En nou, de inkt was nog niet droog van het rapport, of we kregen COVID. En zijn die veiligheidsregio's een beetje als het ware vooruit gesprint. Heel improviserend, hebben ze een enorme rol voor zichzelf, nou, ook toebedeeld gekregen, ook ingevuld, opgeëist, hoe je het maar wil zeggen. Dus nu zitten we met de realiteit dat de veiligheidsregels heel dominant zijn, op een goede manier. Dus hey, Oekraïne, vluchtelingen, veiligheidsregels kunnen dat vast ook wel. Daar zijn ze natuurlijk nooit voor opgericht, maar hey. Maar kun je nou een veiligheidsregio centraal aansturen? Stel je voor dat je een crisis hebt die over 3 of over alle... Wie gaan nou over die veiligheidsregio's? Nou, dat kan dus niet.
Dat is een heel belangrijke vraag die we ook met Liliane Weber hebben besproken in de podcast. Nou ja, oké, leg uit. Waarom kan dat niet? Wat is nou hier het probleem?
Omdat we niet nagedacht hebben over centraliseren. We hebben zo over coördinatie nagedacht. Maar dat is niet zo ingewikkeld. Coördinatie gaan we praten met elkaar en hopelijk zijn we met elkaar eens. En als we het niet met elkaar eens zijn, ja, dan gebeurt er niks. De centralisatie is gewoon, we praten met elkaar, maar als we het niet met elkaar eens zijn, ga je gewoon doen wat ik zeg. Dat is nou net even anders. Ja. En dat hebben we wettelijk, dus ja, dat zou met allerlei noodgrepen misschien wel te doen zijn. Het kon bij COVID, omdat je de enige waar het een beetje voor geregeld was, die wet publieke gezondheid. Dus dat je dus wel die langs die lijn kon je natuurlijk wel aanwijzingen geven. Maar ja, als we een grote cybercrisis krijgen, noemen ze een dwarsstraat. Ja, we hebben niet eens een minister van cyber. Dus die lijnen zijn in ieder geval mij niet duidelijk. En dat zouden ook over de publieke en de private sector moeten gaan. Voor zo'n complexe crisis denk ik weer dat we toch gewoon het wiel gaan uitvinden als dat gebeurt.
Nou, de recente rapporten die over veiligheid gaan, schrijven dan bijvoorbeeld... De minister van Justitie en Veiligheid is een beetje de coördinerende minister. Daar zit natuurlijk ook de NCTV ondergebracht.
Ja.
Coördinator Toerisme en Veiligheid. En nota bene, we hebben sinds vorig jaar
een Nationale
Veiligheidsraad. En nu weet ik, denk ik, dat je daar ook een mening over hebt.
Nou ja, kijk, de Nationale Veiligheidsraad is voortgevloeid uit een WRR-rapport. Waar
hier, 2017.
Ja, dus het ging over verschansing, geloof ik, of als ik me niet vergis. En waar heerst Balin, was daar de penvoerder. En daar gebeurde iets heel merkwaardigs. Want als je dat hele rapport leest, wordt er niks gezegd over de Nationale Veiligheidsraad. En als je dan bij het slothoofdstuk komt, wordt er uit de Hoge Hoed een veiligheidsraad getoverd. Nou,
als aanbeveling.
Als een aanbeveling. En dat is heel merkwaardig. En het is bijzonder merkwaardig dat de WRR zich hiervoor geleend heeft. Dat heb ik altijd me over verbaasd. Want het was duidelijk een politieke interventie. Om iets klaar te stomen via een WRR-rapport. Iets wat ze toch wilden doen. Nou, die Nationale Veiligheidsraad is natuurlijk een concurrent voor de ministeriële commissie crisisbeheersing, de MCCB, waar we allemaal hebben gezien tijdens de COVID. En daar zag je al allerlei beweging om dat te omzeilen. Want daar kun je niet echt hiërarchisch in zijn, hè? Want de minister-president is niet de baas. Dat is het is een coördinerend orgaan. En dat werd omzeild door torentjesoverleg, kassahuisoverleg, over dus allerlei informele circuits die er omheen gebouwd werden. En dan hebben we dus nu de Nationale Veiligheidsraad, waarvan de status bijzonder onduidelijk is, waarin wel duidelijk is dat er veel minder transparantie omheen zit, om die Nationale Veiligheidsraad. En waarin de minister-president, zeg maar, op de crisisknop kan drukken, zoals dat mij laatst verteld werd. En dan dat gewoon eventjes in werking kan zetten. Dus dat is niet zoals bij de hele MCCB, ICCB-structuur, die toch wat anders in elkaar steekt. En kortom, we moeten maar zien wat het oplevert. Voor mij is het een oplossing voor een nog niet bestaand probleem. Maar zoals dat altijd is, dat probleem zal wel gevonden hebben worden op een gegeven moment om de oplossing te valideren. Dus ze vinden wel een mogelijkheid om dat is al een keer gebruikt, geloof ik, maar ik weet even niet meer wanneer.
Ik moet ook, ik weet niet, Voorschoten waren ze niet gebruikt.
Het is al een keer gebruikt voor iets. Ik ben even kwijt, niet de Oekraïne, maar niet daarna. Voor mij is het al een keer gebruikt.
Oké, okay, nou dat moet ik We gaan het opzoeken en gaan het in de show notes zeker doorlinken. Maar meteen aansluitend, wat natuurlijk opvalt ook aan die samenstelling van de Nationale Veiligheidsraad. Zeker als ik het vergelijk met, ik kom vaak in Finland, in Estland, Letland, Litouwen. Daar ontbreekt eigenlijk elke maatschappelijke organisatie. Daar ontbreken de werkgevers. Daar ontbreken vertegenwoordigers, ik zeg maar iets van misschien, nou ja, de kerken, het geloof. Dus daar is eigenlijk, het is allemaal erg overheidsmatig georganiseerd. Whole of government, maar niet een whole of society approach to security. Mm-hmm. Wat natuurlijk wel, wat men probeert wel een beetje te maken. Dat is denk ik ook een van de grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Nu is een van jouw absolute zwaartepunten, ook sinds ik jou ken. Jij publiceert al, ik denk, je hele wetenschappelijke leven lang over leiderschap. Is dit echt een zwaartepunt ook van je onderzoek? Het staat gewoon centraal. En in een van je recentere publicaties heb je het ook over de 5 kritische taken van leiderschap. Kun je die kort toelichten ook? Wat zijn deze taken van leiderschap?
Ja, soms zijn het er 5, en soms 6, en soms 4. Maar het is een beetje mix en match. Maar het idee is dat je op strategisch niveau, dat het te simpel is om van crisismanagement te spreken. Omdat crisismanagement zoveel verschillende taken omvat, dat je die ook maar beter kan benoemen. En ik zal een paar van die taken kort noemen. Dus je zou kunnen, en je kunt er meer bij verzinnen, hè, voor alle duidelijkheid. Dus één taak is bijvoorbeeld de detectie en het benoemen van een crisis. Dus we zien allerlei dreigingen, allerlei creeping crisis. Maar wanneer is een dreiging, ik noem maar klimaat, hè, om het dwars te noemen, of immigratie, je kunt er zoveel noemen. Maar wanneer is het nou een crisis? En toch worden we ondanks dat we constant naar buiten zitten kijken en allerlei dreigingen zien, worden we dan geregeld toch weer verrast. Zoals bij in Kabul. Of laatst in Soedan. Dus het is blijkbaar toch weer niet zo makkelijk.
Maar je hebt Oekraïne net genoemd.
Nou ja, Oekraïne.
Zelfs de militair werd een beetje verrast.
Ja, nou, ja. De IDF, de Israeli Defense Forces, die compleet verrast waren door de terroristische aanslag van Hamas. Terwijl dat blijkbaar de planningsboeken op tafel lagen daar gewoon. Van Hamas. Dus soms onbegrijpelijk. Dus die detectie en dat benoemen. En daar, dus dat is al een taak. Dat is echt een politiek bestuurlijke taak. Nou, dan heb je, als je in een crisis bent, het hele ligt een beetje in het verlengde van, maar wat wij sensemaking noemen. En dat is op basis van weinig informatie in beeld vormen van wat is hier nou aan de hand. En dat is ook enorm ingewikkeld. Vooral omdat je kunt wachten tot je alle informatie hebt, maar dan is de crisis voorbij. Dus je zult toch een keer wat moeten doen. En dan zul je dus moeten vaststellen, volgens mij is dit de crisis, wetende dat je het eigenlijk ook niet weet. En daar weer in het verlengde ligt dan besluitvorming. Dus op basis van een heel onvolledig beeld. Toch besluiten gaan nemen. We gaan wel of niet de scholen sluiten, zoals bij de COVID. Of we gaan wel of niet een team inzetten, een DSI-team. Of zoals laatst bij Rotterdam. En het zijn hele zware besluiten. Heel veel verantwoordelijkheid. En daar zit weer een communicatiekant aan. Dus je moet dan aan de buitenwacht weer duidelijk maken hoe jij er tegenaan kijkt, of het leiderschapsteam. Vinden ze ook wel eens moeilijk, want je kan moeilijk zeggen, ja jongens, we weten eigenlijk ook niet. Maar we gokken maar wat. En bij deze gokken hoort dit casino besluit. We zetten alles op zwart. En dat communiceert. Dat zou te heel transparant zijn. En in zekere zin, daar was Rutte interessant, omdat hij gewoon zei, met 50% moet ik beslissingen nemen. Dus hij zei min of meer, we doen maar wat. Dat is heel dapper, vond ik. Omdat zo. Ik vond dat een sterk. Kun je ook op aangevallen worden? Van krijgen we nou weer? Dat is wat zwak. Maar. En dan komt er weer. Wat jij net zei. In de crisis leren. Durven van koers veranderen. Er zit een verantwoordingscomponent aan. Dat is ook een taak. Je moet achteraf uitleggen. Begint vaak al tijdens de crisis. Dat coördinatie kunnen we nog noemen. Dan hebben we toch een hoop taken gehad. Ik denk dat er meer dan 5 zijn. Maar wel heel verschillend allemaal.
Je hebt net even kort over Rutte gezegd, maar zie je het ook bij andere leiders dat ze deze taken aanpakken of oppakken?
Nou, ik denk dat die leiders die wij dan zien, die boegbeelden, die doen niet al dat werk wat in die taak past. Dat kan ook niet. Dus zij geven als het ware leiding aan het organiseren van die taken. Maar dat doen anderen. En het gaat er dus denk ik vooral om dat die leiders serieus nemen dat zo'n taak er is. Dus dat je ervan bewust bent dat er zoiets is als we zijn ons hier een beeld van de situatie aan het vormen. Dat is een specialiteit. Daar horen experts bij, daar informatiemanagers, analisten. Maar uiteindelijk ga ik daar dan over wanneer het klaar is dat proces en wanneer we doorgaan. Besluiten neem je natuurlijk niet in je eentje. Je zit in een team, allerlei mensen praten ermee. Maar uiteindelijk is er maar één iemand die uiteindelijk zegt, we gaan linksaf of we gaan rechtsaf. Dat is de leider. En dat is een zware taak. Communiceren, dat doen vaak anderen, maar toch is weer een leiderschapstaak om te zeggen, ja, dit is ongeveer de toon van de boodschap. Dit is ongeveer wat we kwijt willen aan de bevolking. Of wat we de bevolking willen vragen om te doen. Nou, dat is ook leiders. Dus leiderschap is niet alles doen, maar leiderschap is zorgen dat het gebeurt.
Dus delegeren.
Ja, delegeren, maar ook zorgen dat jouw visie op de rol van, laten we zeggen, overheid of jouw organisatie en de mensen waarvoor jij verantwoordelijk bent, dat kunnen je eigen werknemers zijn, dat kunnen de mensen in je gemeente zijn, dat kunnen militairen zijn die voor jou werken, die hun leven in de waagschaal stellen, maar dat die visie doorkomt in de uitvoering van die taken. Dus de rode draad, als het ware. En dus niet alles maar delegeren. Zo, zorg maar dat je gaat communiceren. Nee, we stellen vast wat er ongeveer moet gebeuren. Dan ga ik me natuurlijk niet bemoeien of dat op Twitter of TikTok of via een Telegram gedaan moet worden. Dat is dat dadelijk aan de experts over. Maar ik heb wel iets te zeggen over de toon. Gaan we meevoelend of zijn we boos of zijn we dit? Daar moet je wel iets van vinden. Nou, dus het is een samenspel. Dus als leiders het alleen gaan doen, gaat het niet goed. Als leiders zich er niet mee bemoeien, gaat het ook zelden goed. Dus ja, dat is een beetje, als leider moet je je plek dus kennen in dit geheel. En vaak is het dus zo dat je met mensen werkt waar je zelden mee werkt, omdat het andere specialiteiten zijn. Dus het vergt nogal wat van die leiders.
Heb je een positief voorbeeld? Het lijkt alsof alles, nou ja, ik wil niet zeggen negatief, maar je laat nu vooral ook zien in ons gesprek waar de addertjes onder het gras liggen, waar de hordes zijn, waar de drempels zijn, waar de moeilijkheden zijn. Maar heb je ook een positief voorbeeld waarbij je denkt van, nou, dat was nou zo'n leider waarvan ik denk, oh, dat is wel, ja, goed gedaan. Dat is echt een leider, hè?
Nou, de mensen die dicht bij hem staan in allerlei crisis spreken toch met heel veel respect over Mark Rutte. De manier waarop hij in die crisis zijn taak invult. Even los van het feit wat daar dan uitkomt. Dan kun je het niet mee eens zijn of dat kun je verschrikkelijk vinden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij wel als premier, en het is echt best ingewikkeld met al die ministers die ook eventjes op gaan staan en al die mensen, die experts en die media, om toch je stempel te drukken en de regie uit te oefenen over dat proces. Dan is diezelfde casus, dus procesmatig, heel goed doen. En dat is ook wel weer een beetje de tragiek van leiders. Dan kun je nog procesmatig zo goed doen, maar dan kan de crisis nog steeds niet goed aflopen. En dus laten we zeggen, je hebt Rutte en MH17. En ja, er kon ook niks misgaan bij wijze van spreken, want het was al gebeurd. Maar dan nog dus kan je het goed de regie op alles zetten. En nou, dat is toch een crisis die tot in de puntjes gemanaged is. Ik heb daar nog nooit een wanklank over gehoord. Allerlei onderzoeken. Dus iedereen zei, ja, dat heeft hij gewoon fantastisch gedaan. Nou, Rutte en de pandemie is aanvankelijk de eerste fase tot de zomer in 2020. Ik denk dat Rutte dat heel goed gedaan heeft. Ondanks kritiek, maar als ik kijk naar het proces, als ik kijk naar uitkomst, dan denk ik al met al, nou, en hij stond ook heel hoog in de peilingen. Dus, maar ja, dan zie je toch dat daarna iets helemaal van de rails loopt. Dus, gaat dan het proces fout en dus de uitkomst? Of is het proces nog steeds goed? Maar is die, ja, dat vind ik wel een interessant verhaal. Maar dat is, ja, daar kan je ook niet altijd je vinger achter krijgen natuurlijk. Maar dus, ja, in Nederland is Rutte toch wel een schoolvoorbeeld van iemand die in de Nederlandse context, de Nederlandse politiek-bestuurlijke context, een aantal crisis buitengewoon goed heeft afgewikkeld.
Nou, en dan komen we toch nu langzaam bij de hamvraag die we aan elk van onze gesprekspartners stellen.
Is Nederland voorbereid op de volgende crisis?
Dat is, ik mocht niet negatief zijn natuurlijk.
Nou, je mag natuurlijk naar een hele
optimistische toon.
Nee.
Maar ik maak me in zekere zin
realistisch.
Daar soms wel een beetje zorgen over.
Leg uit.
Omdat ik vind dat we dat leren. De wereld van crisis verandert eigenlijk heel snel. Dus neem nou het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor Afghanistan, wanneer moesten zij nou eens een keer evacueren? Want dat gebeurde zelden. De afgelopen 3 jaar hebben ze de ene na de andere evacuatieoperatie. Dat is niet omdat we allemaal spontaan willen evacueren, maar omdat de wereld in een paar jaar tijd, kun je daaruit aflezen, veel instabieler geworden is. En die wereld van, en het is niet alleen Oekraïne, het is niet alleen Midden-Oosten, maar als je allemaal bij elkaar optelt, is het heel veel. En dat gevoel krijg ik ook terug, en jullie zullen het ook horen, denk ik, dat mensen zich alleen nog zorgen maken over de snelheid waarmee crisis zich ontvouwen. En De vraag is of wij organisatorisch snel genoeg bijlopen. En dat verwijt ik niemand, want het is ongelooflijk moeilijk. Want er ligt geen blauwdruk klaar van, jongens, zo moet het nu eventjes. En dan is er is niet de nationale commissie van, hoe bereiden wij ons voor op de crisis van morgen? Raar genoeg, eigenlijk. We hebben het wel over de dijken van morgen en zo, maar over crisis niet. Ik denk wel eens van, nou, als we echt hele complexe crisis hebben, zeg maar COVID, maar dan dat de mensen wel dood neervallen in de straat. Dus niet griep die bepaalde doelgroepen treft, allemaal heel dramatisch en zo, maar ja, manageable in tijd. Hè? Dus dat als de tijd, een grote cybercrisis. Ik weet niet of we daar klaar voor zijn. Hè? Dus een langdurige uitval van allerlei betalingsverkeer met verkeerslichten, waterkeringscontrolemechanismen, weet ik dat allemaal. Dat weet ik niet.
Elektriciteit,
ja. Gewoon een blackout. Ik denk dat al heel ingewikkeld wordt.
Gas. Nu hebben we nog het gas. Weet je, al dit soort dingen. Dus daar kun je best veel pessimistisch van worden. En toch, als het om cyber gaat, is een van de... Cyber is ook een van de dingen die ons toch het meest verbazen nu in, ik denk ook in het Oekraïne-conflict, hoe weinig je eigenlijk ziet, althans, we krijgen daar ook niet alles van mee, maar hoe weinig je eigenlijk meekrijgt van cyber, of hoe weinig cyber eigenlijk gebruikt wordt misschien in deze oorlog, of hoe goed het toch beveiligd is. Daar krijg je ook niet echt de vingers achter, denk ik. Al in al, een somber, niet negatief, maar somber beeld dat je hier schetst. Dit was Pallas Athena Special, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons te gast, of wij waren vandaag te gast, moeten we beter zeggen, bij Arjen Boin, hoogleraar, Universiteit Leiden en mede-eigenaar van Crisisplan, adviesbureau, consultant voor crisis. Het gesprek ging uiteraard over crisis. We hebben wetenschappelijke inzichten gewonnen, namelijk methodologische inzichten, zodat crisis toch vaak uniek zijn, dat het heel lastig is om hieruit echt lering te trekken. We hebben het gehad over leren in crisis en leren van crisis, dus hoe moeilijk ook dit is, vanwege de politisering. We hebben het gehad over, ik neem het maar eventjes, goed leiderschap tijdens crisis, niet in de laatste plaats Mark Rutte, MH17, COVID eerste fase, en toch blijft er een beetje zorg hangen, namelijk de zorg of wij op de komende crisis goed voorbereid zijn. Arjen, we danken je voor dit gesprek.
Graag gedaan.